Ja, het is eindelijk vakantie zijn er aangebroken. Wie gaat er allemaal komende week op vakantie? Ja, waar gaat u heen op vakantie? Waar? Texel. Ah ja, mooi. Nog meer mensen die over deze week op vakantie gaan? Waar gaan jullie op vakantie?
Zeeland.
Zeeland? Mooi. Nou, twee uitste. Texel, Zeeland. Nog andere mensen die deze week op vakantie gaan? Ja? Frankrijk. Zo. Wat mooi. En Hanna, ga je op vakantie? Cambodja. Ja. Ja. Ja, nee, dus het is als je op vakantie gaat en je komt op een plek aan waar je nog niet eerder bent geweest, dan kom je er heel snel achter dat het allemaal net wat anders is dan wat je bent gewend. In Zeeland spreekt ze toch een beetje wat Zeeuws, wat een beetje moet wennen. Als je in Frankrijk bent, je moet een baguette bestellen, dat is dan een beetje nog wel lastig. Als je in Duitsland op vakantie gaat, dan wil je graag van die bolletjes natuurlijk. Als je naar Italië gaat, dan wil je natuurlijk een cappuccino of een espresso of zoiets. Als je in Texel bent, dan wil je zo lang mogelijk op het strand blijven liggen. Het werkt allemaal, het leven gaat toch wat anders dan wat je gewend bent op vakantie. Het ziet toch allemaal wat anders uit en het is toch net wat anders dan wat je gewend bent. En dus, nou ja, en hetzelfde geldt ook voor Cambodja. Dus Hanna gaat dus maandag naar Cambodja. Mijn vader gaat ook maandag naar Cambodja. Lies en ik gaan volgende week die kant op. En in Cambodja is het speciale gerecht wat ik fantastisch vind, is ketiu. Het is een ontbijt noedelsoep, zeg maar. Dus ik heb Lies vier woorden geleerd in het Khmer. Tjumrup soe, dus hallo. Soksabai, hoe gaat het? En ketiu prutsat ko, dat is het bestellen van die noedelsoep. En café tuktukotokok, die koffie. Dus met die vier woorden overleef je het in Cambodja, als je er ooit heen gaat. Maar elk land als je er heen gaat, ziet er toch wat anders uit dan wat je gewend bent. En we gaan vandaag met elkaar op reis naar het Koninkrijk van God. En het Koninkrijk van God is ja, we gaan elkaar lezen over het Nieuw Jeruzalem. En het Nieuw Jeruzalem is echt heel wat anders dan wat we gewend zijn. Heel wat anders dan de straten van Hattem. Heel wat anders dan Zeeland, dan Texel, dan Frankrijk, dan Cambodja. Een koninkrijk wat echt radicaal anders is. Maar ik denk tegelijkertijd, als we daar binnenkomen lopen, als we door die poorten heen wandelen en we daar in het Nieuw Jeruzalem binnenkomen, dan zullen we ook tegelijkertijd het gevoel hebben, dit is helemaal anders, maar ik ben thuis. Dit is de plek waar ik hoor te zijn. Bij mijn God, bij mijn maker, bij mijn redder, bij mijn verlosser. Hier hoor ik eigenlijk thuis. Ik hoor meer thuis in het hemelse Jeruzalem dan in Hattem. Of in Kampen, of in Zwolle, of waar dan ook. Dat is de plek waar we daadwerkelijk thuis zullen zijn. Want we zijn gemaakt om bij hem te zijn. En we gaan elkaar lezen over dat hemelse koninkrijk. Dus ik vind het zelf misschien een van de twee mooiste hoofdstukken van de Bijbel. Dat zijn de laatste twee hoofdstukken van de Openbaring. En dan wordt dat heel mooi beschreven. Dus ik wil eerst een stukje lezen uit Openbaring 21. Vers 22 tot 27. Dan wordt het hemelse koninkrijk zo beschreven. Wordt het Nieuw Jeruzalem beschreven. Openbaring 21, vers 22 tot 27. Ja, dat staat dan in vers 22. Maar een tempel zag ik niet in de stad. Want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel met het Lam. De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig. Over haar schijnt Gods luister en het Lam is haar licht. De volken zullen naar haar licht leven en de koningen op aarde brengen daar hun eerbewijzen. De poorten zullen overdag nooit gesloten worden en nacht zal het er niet meer zijn. De volken zullen er al hun eerbewijzen komen brengen. Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen. Alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het Lam. Hier staat ook al in vers 22, wat een van de bijzondere kenmerken van die stad is, dat er geen tempel is. Want er is geen afstand meer tussen God en ons. Maar een tempel, je moest jezelf reinigen, je moest rein zijn voordat je daar binnen kon komen. Maar hier is er geen afstand meer. En wat het bijzondere is van die stad, want heel Jeruzalem is niet de straten van goud, die parels en zo. Maar het bijzondere van de stad is dat het straalt van het luisteren van God, zoals we net lazen. Het stad waar Jezus regeert. En dat is wat het heel Jeruzalem bijzonder maakt. Het zijn niet die gouden straten, het zijn niet die poorten. Het is dat Jezus daar regeert. Hemels Jeruzalem is een mooie plek om te zijn, omdat daar een geweldige koning heerst en regeert. En dan staat er ook in vers 27, er is geen ruimte voor alles wat verwerpelijk is of gruwelijke dingen. Er is allemaal geen ruimte voor. Er is geen centimeter, geen klein plekje wat nog een beetje duister of donker is. Het is daar volledig goed. Dat zijn van die dingen die je gewoon bijna niet kan voorstellen hoe dat zal zijn. Een plek zonder dood, zonder pijn, zonder verdriet. Want hoe mooi Hattem dan niet is, Hattem heeft ook zo zijn donkere kanten en zijn donkere plekken. Hoe mooi het allemaal niet is, we hebben allemaal in ons levens wel te maken met moeilijke dingen. Er zijn ook allemaal in ons levens, ook van die donkere plekken. Maar in het hemels Jeruzalem is er geen centimeter aan duisternis. Geen centimeter, geen plekje waar nog zonde heerst. En daarin is het hemels Jeruzalem heel wat anders dan de stad die een paar hoofdstukken hiervoor wordt beschreven. Er wordt in het Bijbelboek Openbaring eigenlijk met twee steden uitgebreid bij stilgestaan. Hier bij het hemels Jeruzalem en een paar hoofdstukken hiervoor bij de stad Babylon. In hoofdstuk 17, hoofdstuk 18 wordt dat beschreven. Een stad in de woestijn. Een stad waar de antichrist het voor het zeggen heeft. Een stad ook met heel veel rijkdom en schoonheid. Maar een stad waar heel veel duisternis is. Heel veel onrecht is. Waar slavernij is, wordt ook beschreven in hoofdstuk 18. Een plek waar christenen worden vervolgd en worden vermoord. Een plek waar eigenlijk overal wel zonde wel niet is. Twee steden die twee uitersten van elkaar wel niet zijn. De stad Babylon en het hemels Jeruzalem. En als we die twee steden zo overlezen in het Bijbelboek Openbaring, dan is dat niet alleen maar toekomstmuziek. Het Koninkrijk van God is iets dat we naar uitkijken. En wat we dan pas in onze volledigheid zullen zien. En een rijk de duisternis. De stad Babylon zal een stuk heftiger zijn dan alle andere steden hier op aarde die we nu kennen. Maar we mogen van beide steden zien we nu al een klein beetje al wel iets van. De rijk de duisternis, dat zien we ook wel van in deze wereld. De stad van Babylon wordt beschreven over christenen die vervolgd worden. Over onrecht wat er is. Over mensen die onderdrukt worden. Nou, er zijn ook steden te vinden hier op aarde die erop lijken. En hoofdstuk 17 en 18, dan kiest Johannes ook denk ik ook wel expres ervoor om veel overeenkomsten te laten zien tussen de stad Babylon met de stad Tyrus in het Bijbelboek Ezechiël. Maar ook met de stad Sodom en de stad Babel en de stad Babylon. Allemaal verschillende steden die al een klein beetje die duisternis hebben, die pas in de toekomst in de stad Babylon volledig zichtbaar is. En waar we vandaag de dag ook nog steeds soms wel iets van zien. Van christenen die vervolgd worden, van onrecht wat er plaatsvindt. Maar gelukkig is dat niet het enige, want tegelijkertijd is er ook het Koninkrijk van God. En het Koninkrijk van God zien we nu ook al iets van. Ook al kleine beetjes iets van. Dat je bij mensen thuis komt en dat je merkt, hier is net als in het hemels Jeruzalem ook Jezus koning. Hier wordt ook Jezus op de eerste plek gezet. Hier wordt ook dienstbaar omgekeken. Hier worden ook tranen weggeveegd. Hier wordt ook omgekeken naar de zieken, naar de armen. Hier wordt niet alleen maar over Jezus gesproken, maar wordt uitgeleefd. We zien soms ook kleine snippetjes, kleine glimpsen van het hemelse Jeruzalem, van het Koninkrijk van God. En de reden waarom we nu al iets zien van het Koninkrijk van God is omdat Jezus ervoor heeft gezorgd dat we mogen uitkijken naar het hemelse Jeruzalem, naar het Koninkrijk. En omdat Jezus zegt ook, het Koninkrijk van God is nabij. Als Jezus begint met zijn bediening in de Bijbel, dan leest dat in Matthäus hoofdstuk 3 en 4, maar ook in het evangelie van Marcus, dan begint Jezus en dan zegt hij, bekeer u, want het Koninkrijk van God is nabij. Van alle onderwerpen heeft Jezus het vaakst over de Koninkrijk van God. En zegt hij, de Koninkrijk van God is nabij, dus bekeer je. En we gaan met elkaar kijken naar een gelijkenis wat het heeft over die Koninkrijk van God. Dus we gaan elkaar lezen uit Matthäus 13. Matthäus 13, vers 24 tot 30. Matthäus 13, vers 24 tot 30. Matthäus 13 is een, Je hebt in het Bijbelboek Matthäus heb je 5 grote toespraken van Jezus. De eerste is de bergrede die we allemaal wel kennen. Dat is 5 tot 7. De laatste kennen we waarschijnlijk ook allemaal. Het gaat over de eindtijd en over het laatste oordeel. Matthäus 24 en 25. En dit is de 3e toespraak die Jezus houdt. Matthäus 13. En deze toespraak gaat alleen maar over het koninkrijk van God. Er zijn totaal 7 gelijkenissen in 1 hoofdstuk. En 2 wat langere en een aantal korte, 5 kortere gelijkenissen. We gaan met elkaar 1 wat langere gelijkenis bekijken. En dan gaan we later met elkaar nog 2 kortere gelijkenissen bekijken. Dus Matthäus 13, vers 24 tot 30. Er staat er, hij hield in een ander gelijkenis voor. Als met het koninkrijk van de hemel, als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand giftig onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De knechten kwamen de heer des huis vragen, Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan? Hij antwoordde, dat is het werk van een vijand. De knechten zeiden tegen hem, wilt u dat wij het onkruid weghalen? Hij antwoordde, nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst. Dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaier zeggen, haal eerst het onkruid weg, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur. Als je een klein beetje naar beneden gaat, naar vers 36, dan legt hij de gelijkenis uit aan de leerlingen. Staat er vers 36, daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en vroegen, wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen? Hij antwoordde hun, hij die het goede zaad zaait is de mensenzoon. De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid, dat zijn de kinderen van het kwaad. De vijand die het zaait is de duivel. De oogst staat voor de voltooiing van deze wereld. En de maaiers zijn de engelen. Zoals het onkruid bijeengebracht wordt en in het vuur verbrandt, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld. De mensenzoon zal zijn engelen erop uitsturen en ze zullen uit zijn koninkrijk al wat ten val brengt en al wie onrecht pleegt bijeenbrengen en in de vuur overwerpen, daar zullen ze jammeren en knarstanden. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van de Vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren. Hier wordt een gelijkenis zo gegeven. En er wordt ook gelijk uitgelegd wat het gelijkenis inhoudt. Er wordt gezegd, het akker is de wereld. De goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid, dat zijn kinderen van het kwaad. En de oogst, wanneer de oogst wordt binnengehaald, dat heeft te maken met de voltooiing van deze wereld. En de mensenzoon, Jezus, is de zaaier. En er wordt zo van twee, dus je hebt onkruid en je hebt goede graan wat tegelijkertijd opgroeit. En het woord voor onkruid hier is van een onkruid dat heet dolik. Ik kende het hiervoor ook niet, maar dolik is een onkruid dat lijkt heel veel op graan. En dus in eerste instantie is het heel moeilijk van elkaar te onderscheiden. Maar later kan je er heel duidelijk onderscheid in maken. En dolik heeft bepaalde graankorreltjes aan de top. En het zorgt ervoor dat als je dat eet, kan je er ernstig ziek van worden en kan je zelfs aan komen te overlijden. In België is het zelfs per wet verboden om dolik uit te strooien over een akker van iemand anders. Maar in eerste instantie is het niet te onderscheiden van elkaar. Is het moeilijk te onderscheiden van elkaar. Maar dan komen dus die knechten die zeggen, nou, heer, heeft u misschien verkeerde zaad uitgezaaid? Dat heb ik niet gedaan, dat heeft de duivel gedaan. De duivel heeft er tussendoor de verkeerde onkruid er doorheen gezaaid. Maar hij zegt, nou, haal het niet binnen, maar wacht totdat de voltooiing van de wereld plaatsvindt, dan wordt er die onderscheid gemaakt. Tot die tijd groeien beide planten op. Het onkruid groeit op en het graan. En dat zien we hier op aarde dus ook. We zien soms iets van dat rijk der duisternis en tegelijkertijd zien we ook iets van het koninkrijk van God. Maar zoals het ook voor hun moeilijk was om soms tussen beide te onderscheiden, is het voor ons ook soms moeilijk. We kunnen soms ook heel moeilijk zien wat nou bij het ene hoort of wat nou bij het andere hoort. Ik moet daarbij denken aan een verhaal dat mijn opa wel eens vertelde. Dat in de Tweede Wereldoorlog was er hier een man En iedereen dacht, die moet vast meewerken, die moet vast een collaborateur zijn. Die werkt vast mee met de nazi's. En toen pas na de oorlog bleek dat hij allemaal onderduikers in zijn huis had verstopt. Zo is het ook hier. We denken soms een eerste gezicht, oh, dat zal wel vast een geweldig christen zijn. En dan blijkt achteraf dat toch niet te zijn. Jezus zegt ook in Matthäus 7, niet iedereen die zegt Heer, Heer, zal het koninkrijk van God binnenkomen. Het is soms, die onderscheid tussen beiden is soms moeilijk te maken. En dan zegt hij hier ook, die onderscheid moet je ook niet proberen te maken. Want dat gaat je ook niet lukken. Want als je per ongeluk de verkeerde onkruid, haal je misschien de goede graan eruit, zegt hij tegen de knechten. Maar je hebt dus iets, vandaag de dag zien we soms glimpsen van het koninkrijk van God. En dat zie je wanneer mensen handelen naar wat Jezus doet. Want dat hemelse Jeruzalem, wat ik vertelde, wat daar bijzonder aan is, is niet die gouden straten, maar is dat Jezus daar Heer is. En wanneer we vandaag de dag in het levens van mensen zien dat Jezus Heer is, dan krijg je dus een voorproefje van het hemelse koninkrijk. Dat zie je wanneer mensen zich dienstbaar instellen, zoals Jezus dat deed. Jezus, ik vind dat een van de mooiste stukken misschien wel, dat is in Johannes 13. Als Jezus op een gegeven moment gaat knielen en dan begint de voeten te wassen van zijn discipelen. En zegt, dit is wat jullie moeten doen. Dit is wat het inhoudt om mij te volgen. Dat is wat het betekent om Jezus te volgen. Dat betekent het koninkrijk van God te tonen. Dat als iemand ziek is hier in de gemeente, dat we naar die persoon omzien. En naar die persoon toe gaan. Of als er wat speelt bij ons in de straat of bij de buren. Dan denk ik, nou, daar heb ik zelf niks aan om voor die persoon te zorgen. Maar ik doe het wel, want ik volg de Heer. Wanneer we de evangelie vertellen aan iemand die het nog niet kent, dan zien we ook iets van het koninkrijk van God. Het zijn allemaal van die momenten dat we iets glimpsen te zien krijgen van het hemels Jeruzalem. Dus dat is onze taak ook. We moeten dat met elkaar samen gaan doen. Met elkaar samen in actie treden. Dat we samen als gemeente een licht mogen zijn hier in de omgeving. Dat mensen eigenlijk daar glimpsen te zien krijgen van het hemelse Jeruzalem. Van de manier hoe wij als gemeente met elkaar omgaan. Hoe we als Bethel met elkaar omgaan. De manier hoe je als familie met elkaar omgaat. Hoe je huwelijk een weerspiegeling is van de liefde van Christus voor de gemeente. Ook weer een voorafschaduwing van het hemelse Jeruzalem. Dat in alles wat we doen, dat we iets tonen van waar we nou op weg zijn. Maar het hemelse koninkrijk kun je niet krijgen door al je goede daden te doen. Het hemelse koninkrijk kan we binnentreden wanneer we juist op Jezus vertrouwen. En ons leven in zijn handen leggen. En dan wil ik eigenlijk nog het tweede verhaal met elkaar lezen. De twee kleinere gelijkenissen. Dat is vers 44 tot 46. Er staat, hij is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw. En in zijn vreugde verkocht hij alles wat hij had en kocht die akker. Ook is met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij één uitzonderlijke waardevolle parel vond, verkocht hij alles wat hij had en kocht die parel. Dat is het koninkrijk van God. En ik vind dat was ook heel mooi verteld in het kindermoment. Er zijn waarschijnlijk tijdens op die markt zijn alle mensen langsgelopen die parel zagen, maar de waarde ervan niet inzag. En er was een koopman die kwam langs en die zag die parel en zegt, dit is zo kostbaar. Ik ga naar huis, ik verkoop alles wat ik heb, zodat ik die parel kan krijgen. Hetzelfde ook met het gelijkenis ervoor. Ik verkoop alles wat ik heb, zodat ik dat stuk land en die schat zou kunnen krijgen. Dat is het koninkrijk van God. Jezus gaat rond en hij zegt, laat alles achter en volg mij. Niet verkoop 80%, 90%, maar alles. Alles wat ik heb, om hem te volgen. En misschien voor de buitenwereld lijkt het niks. Denk je nou, wat zijn die christenen wel raar bezig op zondagochtend hier in de kerk? Je kunt toch veel beter wandelen of iets leuks doen? Ja, wat ben je nou mee bezig? Maar wat de rest ziet gewoon iets, zien wij een kostbare parel. Een kostbare parel die wij hebben gekregen Door wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. Door wat Jezus heeft gedaan aan het kruis kunnen we die schat krijgen. Mogen we het koninkrijk van God binnengaan. Mogen we daar naar uitkijken. En als we het koninkrijk willen binnengaan, dan moeten we alles verkopen wat we hebben. Bereid zijn om Jezus op de eerste plek te zetten. Dat Hij onze Heer en onze Verlosser is. Dat we niet door de Bijbel gaan en zeggen, oh, deze tekst vind ik een beetje lastig of moeilijk. En dat we daar doorheen bladeren. Maar dat we Jezus op de eerste plek zetten. En wanneer we alles verkopen en achter Jezus aangaan. Dan krijgen we iets veel meer waard is. Die koopman, als hij die parel krijgt, is hij niet aan het treuren over wat hij heeft kwijtgeraakt. Over het geld wat hij moest betalen. Hij dacht, wat een dure parel. Maar hij was blij om alles te verkopen. Dan kreeg hij iets voor terug. Ja, wat eigenlijk in geld niet is uit te drukken. En dat is wat wij hebben gekregen. Ik denk, soms vergeten we het als volgelingen van Jezus. Wat voor kostbaars we in handen hebben. Wat voor goud we in handen hebben. Wat voor kostbare parel we niet in handen hebben. En dat is de genade van Jezus. Dat zijn vergeving. Dat we wit gewassen zijn door het bloed van het lam. Dat we mogen uitkijken naar het hemelse koninkrijk. Dat we samen door die poorten heen zullen lopen. Dat we daar het bruiloftsfeest zullen vieren. En die bruiloftsfeest is mooi, niet omdat het lekker eten is, maar omdat aan het hoofd van de tafel zit de Heer Jezus. Daar mogen we naar uitkijken. En we hebben goud in handen. We hebben iets moois gekregen door wat Jezus heeft gedaan. Een kostbare parel. En die koopman was bereid om alles te verkopen om dat te kunnen krijgen. En ik hoop dat ook voor ons ook zo is. Dat ook als je zelf hier bent, en je bent misschien voor het eerst op bezoek. En je denkt, nou, ik ken het niet. Of ik heb Jezus, die volg ik nog niet. Nou, denk erover na om die keuzes te maken. Want het is goud waard. Het is goud waard. Het is meer waard dan alles wat je bezit. Dan alles wat je op je bankrekening hebt staan. En dat hebben we gewoon gekregen uit genade van Jezus. Wat is dat toch bijzonder. We hebben goud in handen. Laten we dat niet vergeten. Ten tweede, laten we iets van het koninkrijk vandaag de dag hier in Hattem en omgeving daar iets van tonen. Dat mensen door ons leven heen iets zien van het hemelse Jeruzalem. Waar Jezus Heer is. Laten we afsluiten met gebed. Heer, dank u wel, Heer, voor uw kostbare offer, Heer. Voor uw kostbare bloed, Heer. Heer, dat we iets hebben gekregen, Heer, wat zo kostbaar is, Heer. En we hebben het niet verdiend, Heer. U kent ons door en door. U weet alle onze donkere plekken, onze zonden, onze fouten, onze verkeerde gewoontes waar we in blijven terugvallen. Heer, u ziet alles, Heer, en u kent alles, Heer. U kent ons door en door. Heer, maar dank u wel, Heer, voor het offer, Heer. Dank u wel dat wij wit gewassen zijn door het bloed van het lam. Dank u wel dat we uw geliefde kinderen zijn. Heer, dank u wel, Heer, dat we zo'n mooi vooruitzicht hebben, Heer. Heer, dat we dan mogen uitkijken, Heer, naar het hemelse Jeruzalem. Naar door die poorten binnen te lopen en bij u te zijn, Heer. Heer, dank u wel, Heer, dat we ook nu gewoon bij u mogen komen tijdens deze dienst. Heer, en Heer, dat u met ons meegaat, Heer. Heer, ik bid hier, wilt u ons ook zo helpen, Heer, om een licht te zijn hier. In deze omgeving, Heer. Dat we iets mogen tonen van uw koninkrijk, Heer. Heer, het zal niet altijd makkelijk zijn. Maar Heer, ik bid hier, wilt u ons daarin helpen. Heer, dank u wel, Heer, voor wie u bent. Heer, u bent alle lof en aanbidding waard. In Jezus' naam. Amen.